Je bent gekomen vanavond om te mediteren. En wat is er nou waardevoller dan bewust leven? Dan je werkelijk te realiseren wat je ervaart. En om het feit dat je als mens geboren bent, om de vreugde daarvan te ervaren, want dat geeft de mogelijkheid om je bewustzijn te ontwikkelen. Enjoy it to be mindful. Mediteren, de manier waarop we dat hier doen, gaat over het ontwikkelen van erkennend gewaarzijn. Gewaarzijn van wat er hier en nu is. Iedere ervaring kun je gebruiken als een meditatieobject. En daarmee geeft mediteren zicht op realiteit. En realiteit is dat er prettige ervaringen zijn, neutrale ervaringen zijn, onprettige ervaringen zijn. Er zijn in de mensenleven verschijnselen die we omarmen, die we fijn vinden, die we graag willen. En er zijn in de mensenleven ervaringen die we niet willen, waar we het liefst vanaf zouden willen. Dus door te mediteren kom je in contact met je ervaringen. En een deel van die ervaringen is ook, je richt je aandacht naar binnen, dat je je eigen lichaam en je eigen geest gaat zien. Dat je de reactiepatronen en de gewoontes van je geest gaat zien. En ik denk dat ik voor mezelf, maar ook voor jullie spreek, dat we ervan uitgaan dat we weldenkende mensen zijn. En dat we ook in staat zijn om te doen en te krijgen wat we willen. En dan komt er ook iets van mediteren om de hoek kijken wat confronterend kan zijn. Want mediteren laat zien dat onze aangeboren menselijke reacties een probleem geven. Ik heb altijd het idee als ik een lezing geef, dat ik aan de ene kant wil bemoedigen en ondersteunen het feit dat jullie er zijn en dat je het hier wil doen. En aan de andere kant dat ik mensen op het verkeerde been zetten. Mediteren kan ook een heel schokkende bezigheid zijn. Je geest zoekt rust en houvast. En je ervaart ontevredenheid. En juist omdat je dat niet wil en maar blijft zoeken, ervaar je rusteloosheid. Het werkelijk kennen van je ervaringen kan hemels zijn en hels. Voorbeeld. Veel mensen zijn in deze tijd van het jaar terug van vakantie. En dat is dan ook weer onderwerp van gesprek. Als je elkaar weer tegenkomt, dan vraag je van, nou, wat ben je geweest? En dan is vaak ook wel hoe verder je weg geweest bent, des te interessanter. Waar ging je dan precies naartoe? Heel luxe, juist heel spartaans. En wat mij deze keer opviel, want ik voer natuurlijk ook dat soort conversatie, is de realiteit van de verhalen. Was iemand vertelde van ja, wij gingen kamperen, maar mijn partner werd ziek. En we gingen eigenlijk gewoon liever naar huis dan in zo'n tent ziek te zijn. Dus je had een idee en je had een plan en je was bezig en het liep toch anders. Iemand anders vertelde, ik had gehoopt op warm, zonnig, mooi weer. Want dan kun je zo van nature automatisch ontspannen. Maar het was koud en nat. Of ik had een voorstelling van de bestemming waar ik naartoe ging. Een verre reis, wat daar te zien is en wat daar dan te doen is. En de realiteit was dat ik me moe voelde en alleen. Eigen voorbeeld. Ik ben afgelopen periode op retraite geweest. Sommige mensen vragen me dan ook of dat nou vakantie was. Ik heb zelf de neiging om te zeggen dat dat geen vakantie was. Maar ook bij retraites geldt dat dan de discussie komt van nou, hoeveel dagen was je dan op de retraite en waar was je dan en bij welke leraar. Het is een gewoonte van je geest om ervaringen altijd in te delen in beter, minder en van daaruit bepaalde verwachtingen te hebben. Je zou het kunnen terugvoeren op een overlevingsinstinct, een jachtinstinct. Je gaat op jacht en je wilt de buit mee naar huis. Je zoekt een doel. Het moet interessant zijn, het moet anders zijn dan anders. Dat is een gewoonte van de geest. En dat is menselijk. Dat kun je leuk vinden of niet leuk vinden. Zo zit je geest nou een keer in elkaar. Maar de consequentie daarvan is wel dat er altijd een vorm van op weg naar nog meer, op weg naar anders. Een soort van onbevredigend zijn in zit. En misschien had je de perfecte vakantie die helemaal liep zoals je verlangde. En dan komt dat moment van onbevredigendheid op het moment dat de vakantie weer over is. Ander voorbeeld. We doen nu zitmeditatie. Misschien heb je de ervaring dat je heel prettig zit. Dat je de stevigheid van je lichaam kunt voelen. Dat je zonder pijn kunt zitten. En de ervaring leert dat op den duur ontstaat er toch altijd wel iets van stijfheid. Of onrust. Je bent gekomen om te mediteren. Misschien heb je ook een bepaalde verwachting. Misschien ken je de methode en weet je wat je moet doen. En ben je ook bereid om je best te doen om die methode toe te passen. En het kan je gebeuren dat je dan zomaar ineens afgeleid bent. En niet eens weet waar je geest was. Of dat je merkt dat je duf bent en slaperig. En vaak hebben mensen het idee dat ze daar toch eigenlijk niet voor gekomen zijn. Wellicht heb je ook een idee over wat een goede meditatie zou kunnen zijn. Ja, als je zo'n avond de tijd neemt en de energie erin stopt om te gaan mediteren, dan wil je natuurlijk dat dat een goede ervaring wordt. Nou, goede meditatie, meestal denken mensen dat dat is dat je helder bent en kalm. Dat je je beweging van je buik kunt gewaar zijn en dat je niet verstoord wordt. Nou, ik geef je op een briefje dat er vast geluiden zullen zijn. Buren die gaan verzitten. Geschuifel, lawaai van buiten. Misschien ervaar je mijn verhaal op dit moment ook wel als iemand die er maar steeds doorheen praat. Misschien is er ook wel de wens om alleen te willen zitten, om je af te zonderen, om te zorgen dat je toekomt aan die goede meditatie. En daar zit diezelfde dubbelheid in. Ik denk werkelijk dat er niets waardevollers is dan bezig zijn dan met mediteren. En vaak komt daarbij dan de verwachting van iets positiefs. En de realiteit is én positief, én neutraal, én negatief. En omdat we van nature het een willen vasthouden en het ander willen wegmoffelen, dan ontstaat er een probleem. Als ik maar niet zoveel gedachten had, dan kon ik goed mediteren. Als ik maar net zo mooi met mijn benen plat op de grond kon zitten als die andere mensen, of als mijn buurman of buurvrouw, dan kon ik goed mediteren. Als ik maar niet zo hard had hoeven werken vandaag, als ik maar wat meer rust had kunnen nemen, dan kon ik goed mediteren. Als het hier maar wat warmer was, of juist wat meer frisse lucht, of juist wat koeler, dan kon ik goed mediteren. Als mijn lichaam maar geen pijn heeft, dan kan ik goed mediteren. En dat is het bijzondere, dat is het wringende erin. Dat gaat over een misvatting. Want alles wat je ervaart kun je gebruiken als meditatieobject. Dus het zou toch zonde zijn om ervaringen uit te sluiten, om die niet te gebruiken. Je kunt ze juist gebruiken, juist als het prettige ervaringen zijn, juist als het onprettige ervaringen zijn, kun je leren om het te nemen voor wat het is. Het is net eigenlijk als het weer van vandaag. Regen, storm, zon, wolken, licht, donker, alles achter elkaar. En in feite, als je zo een poosje blijft zitten, dan kun je ook ervaren dat ook in je eigen geest en in je eigen lichaam, het wisselt zich af. Er is geen bestendigheid, er is geen vastigheid. De ene ervaring volgt de volgende ervaring op. De manier van mediteren die we hier doen, komt uit een boeddhistische traditie. En de Boeddha, de historische Boeddha, ging op zoek naar blijvend geluk. Dus dat was het motief, blijvend geluk vinden. En hij heeft het ook gevonden. Hij vond een vorm van geluk los van omstandigheden, los van condities. En na aarzeling besloot hij ook om daarover te gaan vertellen. En zijn eerste preek, zijn eerste verhaal, zijn eerste sutta, dat was geen successtory. Hij vertelde niet van, nou, ik heb het gevonden, kijk mij. Hij had ook geen grote zendingsdrang. Het was ook niet dat hij vond dat iedereen het moest gaan doen. In zijn eerste verhaal, zijn eerste sutta, had hij het over wat we dan wel noemen de vier edele waarheden. En de eerste is, de realiteit is dat er lijden is. En dat woord lijden, dat zouden we in meer hedendaagse termen waarschijnlijk vertalen met stress. Er is stress. Er is iets wat onbevredigend is, wat onbestendig is. Er is afwisseling, er is iets wat steeds duwt. Als het ene er is, dan komt het volgende, komt het volgende. Dat is realiteit. En de oorzaak van lijden is dan de menselijke reactie. Die maakt veranderlijkheid tot een probleem. Want we zoeken houvast. Zoals ik denk, zoals ik het zie, zoals ik vind dan iets is, zo moet het blijven. En er is een mogelijkheid tot het beëindigen van het lijden. En dat is wat we hier komen oefenen. Dat ligt in het ontwikkelen van gewaarzijn. En dan gaat het niet over wat je ervaart. Je verzet je niet tegen de realiteit. Je klampt je er ook niet aan vast. Maar je ziet het als een verschijnsel. En iedere ervaring kun je gebruiken om dat gewaarzijn op te oefenen, om alle verschillende verschijnselen in te sluiten. En dan gaat het over prettige verschijnselen en onprettige verschijnselen. Ik las een verhaal in een boekje van Pema Chödrön. Dat is een Amerikaanse non die in de Shambhala-traditie een centrum heeft in het noorden van Amerika. En zij heeft het over de hemelse en de helse ervaringen. En tot slot wil ik een stukje van haar verhaal voorlezen. Het is een verhaal over een samurai. Een grote, stoere samurai komt bij een wijze en zegt: vertel me hoe de hemel en de hel eruit zien. De wijze, de roshi, kijkt de samurai aan en zegt: waarom zou ik een smerige, weerzinwekkende, akelige kerel als jij daar iets over vertellen? De samurai loopt rood aan, zijn haren gaan recht overeind staan. Maar de roshi houdt niet op. Hij zegt: denk je nu echt dat ik ook maar één woord vuil maak aan een misselijk onderkruip zoals jij? Wit heet van woede trekt de samurai zijn zwaard en staat op het punt de roshi het hoofd af te slaan. Als deze zegt: dit is de hel. De samurai, die in feite een heel gevoelig man is, begrijpt meteen wat de roshi bedoelt. Hij begrijpt dat hij zijn eigen hel in het leven riep. Dat hij zich in de diepste hel bevond waar het zo zwart, zo heet, zo vol haat, zelfbescherming, woede en wrok was. Dat hij op het punt stond om de roshi te doden. De tranen springen hem in de ogen. Hij barst in tranen uit, legt zijn handpalmen tegen elkaar. En de roshi zegt: dit is de hemel. Hemel en hel bestaan niet. Hemel en hel zijn de manier waarop wij tegen de wereld aankijken. De hel is weerstand tegen het leven. Als je nee zegt tegen een bepaalde situatie, is dat prima. Maar als je de zaak opblaast, als je van een mug een olifant maakt, en tenslotte zo van je gelijk overtuigd bent dat je je zwaard trekt en iemand het hoofd afslaat, dan is die weerstand geworden tot een hel. Bij de manier waarop we oefenen, zeggen we niet: de hel is slecht en de hemel is goed. Of: zorg dat je uit de hel komt en in de hemel. We moedigen onszelf aan om een open hart en een open geest aan de dag te leggen. Voor zowel de hemel als de hel. Voor alles om ons heen.